luistert naar Stoorzender met Claire.
En Jeroen.
We hebben een relatie en in deze podcast ontdekken we de wereld van mentale gezondheid en psychische stoornissen.
Leven met mentale stoornissen is nogal een zoektocht. Deze gaan we aan met verschillende gasten en we vechten voor meer openheid.
Voordat we naar de aflevering gaan, wil ik even iets met jou, de luisteraar, bespreken. Wij willen eigenlijk iets bespreken. We hebben namelijk jouw hulp nodig.
Ja, onze merchandise is bijna op. We verkopen wenskaartjes en canvastassen. En we willen graag iets anders, iets nieuws.
Ja, en we bedachten het volgende. We gaan merchandise maken met daarop de favoriete spreuken van onze luisteraars. Stuur ons je favoriete spreuken op. Mental health related natuurlijk. Spreuken, quotes, wat je ook maar helpt. Denk bijvoorbeeld aan, tot nu toe heb je alles overleefd. Of je bent sterker dan je denkt.
Kiezen we jouw spreuk uit, dan win je het product waar we jouw spreuk op laten afdrukken. Dit kunnen dus tasjes zijn of wenskaartjes. En nog één keer, wat moet je doen? Stuur ons je favoriete mental health spreuk via Instagram DM @stoorzendepodcast of mail naar stoorzendepodcast@gmail.com.
We gaan het vandaag hebben over psychiatrische hulphonden. We praten hierover met Gabi Schulenberg. Gabi heeft behoorlijk wat meegemaakt en kent heel wat mentale uitdagingen. Waaronder een conversiestoornis. Haar hond Mello speelt een belangrijke rol in het aangaan van deze uitdagingen.
Veel plezier met de aflevering. Horizon, you keep me
horizon. Ja, Claire, we zijn in Breda.
Ja, eerste keer in Breda.
Ja, ik ben er ook nog nooit geweest. We zijn in de huiskamer van Gabi. Je moet Gabi zeggen, toch? Geen Gabi.
Klopt.
Ja. Ja, laten we gewoon beginnen met hoe het nu gaat. Hoe gaat dat eigenlijk nu?
Het wisselt een beetje. Het is momenteel een beetje een moeilijke periode, maar we zijn mee bezig.
En als jij zegt moeilijke periode, wat bedoel je dan?
Qua eetstoornis is het lastig.
Je eetstoornis die trekt meer aan, moet ik dan zo voor me zien?
Ja, ja.
Ja. Kun je voor jezelf ook beredeneren waarom dat dan zo is?
Het is eigenlijk een beetje begonnen door dat ik in het begin van dit schooljaar was ik weer begonnen met school. Mm-hmm. Voor het eerst in best wel lang en dat was gewoon geen goede keus. Dat gaf zoveel stress dat ik weer terug was gevallen.
Ja. En nu ben je dan gestopt met school, neem ik aan?
Ja, al sinds oktober.
En de stress is niet meer weggegaan?
Nou, ik zat er toen al zo in vast dat het niet meer te voorkomen was of zo.
Hmm. Ja. Ja, toen we je researchten, Claire kende je volgens mij kennen jullie elkaar al langer of niet?
Nou ja, ik volg Gabi al best wel lang op Instagram. Volgens mij jij mij ook.
Dus. Andere kant inderdaad ook.
Ja, dat vind ik altijd heel grappig. Dat je met Instagram, iedereen kent elkaar.
Ja.
Hoe kan dat?
Nou, ik denk dat er gewoon een soort klein wereldje is van de mentale gezondheid op Instagram eigenlijk. En daar heb je wat grotere accounts in en iedereen kent die eigenlijk wel, denk ik.
En is dat leuk? Is dat gevaarlijk? Is dat fijn? Wat is dat?
Dat ligt er heel erg aan welke account je het over hebt, denk ik. Want er is ook zeker een negatieve kant.
Ja, je hebt echt zo'n hele donkere wereld ook op Instagram.
Ja.
Maar ook juist weer een hele positieve van mensen die elkaar proberen te steunen en
klopt.
Bemoedigende woorden toespreken, dat soort dingen.
Dus het is vooral gewoon opletten wie je volgt.
Ja.
Ja, en dat heb je nu wel, dat doe je nu wel goed.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Wat me ook altijd opvalt als je, als ik dan met Stoorzender Instagram, volg ik ook best wel wat mensen uit het wereldje. En er is altijd ook een link met creativiteit op een of andere manier.
Ja, dat is wel waar inderdaad. Ja, er zijn heel veel creatieve mensen.
Ja,
ook vaak zeg maar bij behandelgroepen of klinieken waar ik dan heb gezeten, was eigenlijk bijna iedereen wel creatief in een of andere manier.
Dat herken ik wel, ja.
Best wel gek, maar dat hangt denk ik ook wel samen met een bepaalde gevoeligheid die je hebt als je psychisch wat kwetsbaarder bent.
Zou goed kunnen. Ik weet het niet.
Ik weet het ook
misschien
niet.
Heeft het te maken met een karaktereigenschap. Ik weet het niet precies.
Ja.
Dat is toch, ik vind dat heel fascinerend. Ook muzikanten hebben dat ook. Bijna alle muzikanten voor mijn gevoel ADD of ADHD. Dat heb je nodig om te performen, om creatief te zijn. En dat, ja, op een van die link, dat is heel fascinerend. Maar Gabi, ik zou bijna willen vragen, waar heb je last van? Maar dan heb je een hele, dan zitten we hier over, volgens mij over een dag nog. Dat is nogal wat, hè?
Ja, nou ja, het is in de loop van de jaren wel een stuk minder geworden, gelukkig. Maar het is veel geweest.
Ja, maar nu, je woont hier in je eentje.
Ja.
Met Mello die bij je voeten ligt, daar komen we zo nog op. Dit is een beschermde woonvorm, zei je net.
Ja, klopt.
En wat doet dit voor jou?
Ja, het zorgt ervoor dat ik eigenlijk op mezelf kan wonen. Er is hier gewoon 24/7, zeg maar, iemand aanwezig in het kantoor hier op de gang. En die kan je gewoon altijd appen of langslopen. En ik heb dan ook gewoon 3 vaste afspraken per dag, dat ze even komen checken hoe het gaat en zo. Dat is heel fijn.
Ja, dus en je kan daardoor echt gewoon geheel zelfstandig hier wonen?
Ja.
Ja. Want thuis ging het niet meer?
Nou ja, ging het niet meer. Het was meer, ja, dat ik steeds in dezelfde patronen bleef vallen. En ja, mijn gezin natuurlijk ook. En op een gegeven moment is het dan gewoon ook tijd om uit de huis te gaan.
Ja, om die patronen te doorbreken.
Ja.
Ja. En wat heeft jou dat opgeleverd?
Toch wel heel veel zelfstandigheid. En het geloof dat ik het ook echt zelf kan. En ik ben ook wel echt uit veel patronen gekomen.
Ik herken dat ook wel. Ik woon dan niet begeleid of beschermd of zo, maar op een gegeven moment...
Ik ben jou begeleider, toch?
Ja, nu wel. Wel een beetje. Maar toen ik op mezelf ging wonen en toen ging het eigenlijk ook nog best wel slecht bij mij. Toen was het inderdaad die zelfstandigheid of zo. En ik denk ook wel een beetje juist dat er geen controle was op mij. Dat ik zoiets had van ja, maar als het nu misgaat of zo, dan is er niemand die langskomt. Dus ik moet het gewoon allemaal zelf doen. En dan, ik weet niet, lukte mij toen ook wel gewoon om het voor mezelf te doen en niet dat anderen ja, daar controle op.
Ja, je leert echt op je eigen krachten terugvallen eigenlijk. Ja.
Krachten waarvan je niet wist dat je die had.
Ja.
Ja. Ja. Maar hoe was dat? Hoe was de eerste week hier voor jou?
Ja, dat is super spannend. Ja. Je kent natuurlijk nog helemaal niemand. En ik ben sowieso wel moeilijker met mensen vertrouwen. Dus voor mij is het hele opgave geweest. Maar inmiddels gaat het heel goed.
Ja. Want moeilijk met mensen vertrouwen, dat heeft dan te maken met je PTSS en je trauma, neem ik aan.
Ja.
Ja.
Klopt.
En dat is iets wat nog steeds speelt en terugkomt.
Ja.
Ja.
Regelmatig.
Wil je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik heb er vooral nog last van als in herbelevingen. En ik heb er ook nog niet echt behandeling voor gehad, omdat ik er nog niet zo heel lang open over ben wat er allemaal gebeurd is. Dus we hebben ook nog niet de kans gehad om daar behandeling voor te doen. Ja.
Ja. Hoe werkt zoiets? Moet dat heel organisch of moet je direct gewoon vertellen wat je kan vertellen? Of moet je direct alles op tafel gooien? Wat is...
Bij mij is het, toen ik het ging vertellen, wel echt heel erg stapje voor stapje gegaan. En ook gewoon op mijn eigen tempo. En ik denk ook dat het enige is wat helpt. Want je kan niet uit iemand alles eruit gaan knijpen. Want als iemand het niet wil vertellen, dan... Ja.
Zo, dat zag ik direct voor me.
Ja, dat heeft natuurlijk geen nut.
Ja.
Nee.
Leuk voor op Instagram, maak daar maar een plaatje
mensen
van.
Mensen zijn geen citroenen.
Ja.
Ja. Ja. Oké, maar dat en inmiddels ben je daar wel, want je komt net ook terug van een afspraak, toch?
Ja, klopt, bij eetstoornissen.
Oh, dat is weer, ja, is weer iets anders.
Ja.
Ja, nou ja, dat is ook wel, is dat iets anders?
Ja. Ja, dat is wel zeker wat anders, ja.
Want?
Bij trauma zit je echt meer richting EMDR of dat soort dingen te denken. Ga je echt wel heel erg diep in op herinneringen en patronen en dat soort dingen. En eetstoornis, dat staat bij mij... Ja, dat is wel iets los of zo. Het heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken, maar het is wel iets heel anders.
Ja, maar dat is, vind ik wel interessant. Want merk je, zijn er dagen dat je het gevoel hebt dat je je trauma aan het aanpakken bent... en dat je dat ook direct merkt in je eetstoornis? Of werkt dat niet zo?
Nee. Sowieso momenteel heb ik niet echt het idee dat we mijn trauma aan het aanpakken zijn. Maar dat komt dus ook juist omdat mijn eetstoornis zo op de voorgrond staat dat daar niet echt ruimte voor is. Dus ja.
Maar hoe zie je dat dan? Want je moet dan... de plan is dan denk ik nu eerst om die eetstoornis aan te pakken.
Klopt.
En als dat dan weer een beetje oké gaat, dan is er weer ruimte om de trauma aan te pakken. Hoe werkt dat?
Nou, eigenlijk binnen de GGZ werkt het zo dat je gewoon een gezond gewicht moet hebben en alles moet helemaal goed gaan en je moet geen last meer hebben van je eetstoornis. En dan mag je pas traumabehandeling of dan ga je weer andere behandeling volgen. Maar bij mij was dat echt, al is het jaren zo geweest, dat ik dan gewoon op een soort wipwap kom.
Ja.
En dan gaat het beter met het eten en dan gaat het slechter met mijn trauma en dan gaat het beter met het trauma.
Ja,
en dan
dat
gaat
horen we vaker hier in de podcast.
Ja, want het eten... Zeg maar, de eetstoornis heeft ook een functie, namelijk
precies.
Dat je gevoelens onderdrukt.
Ja.
Tenminste, zo werkt dat bij mij, maar...
Ja, klopt.
En wat zie jij dan als de oplossing, of heb je die niet op het moment?
Ja, we hebben nu gewoon een soort van gewichtsafspraak waarvan of waar ik dan mag gaan starten met traumabehandeling.
Mm-hmm.
Dus ik hoef niet helemaal door naar mijn streef voordat ik echt behandeling mag starten. Dus dat is al heel fijn.
Okay.
Dan op een gegeven moment loopt het wel gewoon parallel, zeg maar.
Ja.
Kijk je daar naar uit of zie je er tegenop?
Allebei.
Tegelijk.
Tegelijk. Ja. Ja.
En hoe werkt dan de begeleiding hier? Gaan die op de deur kloppen om te kijken of je wel eet? Of,
Ik heb nu dan 3 keer per dag sowieso een eetmoment. Dan komen ze gewoon met mij eten.
Om het door je keel te proppen?
Nee. Oh. Nee, gewoon als ondersteuning.
Oké. En dat is fijn.
Ja.
Ja. Ja. Mella, wat gaat Mella nu doen?
Tukken.
Oh. Moet ook gebeuren.
dus dat is een goed, dat is toch een teken dat hij ons vertrouwt, neem ik aan.
Ja.
Anders
dat denk
was hij wel
raaks
bij je geweest. Ja. Kunnen we al naar de hulp ontgaan? Of hadden we nog iets anders?
Prima.
Ja, want Mello, dat is jouw hulphond.
Ja.
Het was jammer geweest als hij... Het was mooi geweest als hij nu blaft. Dan had ik een mooi sound effect gehad.
Ik kan hem laten blaffen. Hij blaft op commando.
Probeer eens.
Mello, kom eens.
Hij komt er nu aan.
Mello, doe eens woef. Doe maar woef. Ja, woef. Woef. Goed zo.
Oh, wat schattig.
Zijn, dankjewel. Dan weten de mensen dat het echt de hond is die er is. Dus miauw, dat doet hij niet.
Hij kan wel zingen, maar dat ga ik je besparen, want dan gaan je oren er echt afvallen.
Oh, wauw.
Flauw. Oké, wat is het nut van die commando woef?
Dat vond ik leuk. Oh.
Heeft hij nog meer commando's waar hij eigenlijk niks aan heeft?
Ja, best wel veel.
Zoals?
Zwaaien, een high five geven, rondje draaien, dansen.
Zwaaien, wat gaat hij dan doen?
Mello, ze gaat zitten. Doe zwaaien.
Hij ging zitten en hij doet met zijn pootjes dat hij... Ja, wat doen?
Een soort zwaaien.
Beschrijf ik dat? Ja.
Daarom heet het ook zwaai.
En dat gaat hij doen als hij een koekje wil of zo?
Ja, soms dan trainen we gewoon leuke trucjes. Een beetje zijn hoofdje blijven uitdagen.
Ja.
Oh ja,
leuk. Ja, precies.
We hebben dus een kat. En die heb ik toen hij een kitten was, heb ik hem aangeleerd om te zitten en een pootje te geven.
Ja.
Op commando. Maar nu weet hij dat hij dan altijd een snoepje krijgt. Dus dan zit hij al met zijn pootje zo van, kom maar met een snoepje.
Ja, ze zijn dus veel te slim.
Ja.
Maar dat is dus, dat vond ik sowieso wel... Claire heeft een kat, Nika, daar ging ze mee uit huis, of ze was uit huis. Toen kreeg ze Nika en dat is een beetje haar emotional support animal geworden. En nog steeds op de momenten dat jij je niet goed voelt, dan is die kat binnen een halve meter van jou te vinden, standaard.
Ja, vaak liggen ze dan gewoon bovenop mij.
Ja.
Ja, of op mijn schoot.
De band tussen beestjes en mensen is sowieso al, denk ik, heel helend als je last hebt van psychische malaise.
Ik denk ook als je geen last ervan hebt.
Ja.
Ja.
Ja, dieren begrijpen het gewoon zonder de woorden.
Ja.
En zonder, dat ze er een mening over hebben.
Ja.
Ja.
Ik denk zelfs, een hond hoeft volgens mij niet eens een getrainde hulphond te zijn om echt te kunnen werken.
Nee, zeker niet. Ik denk dat alle honden de emoties van hun baas aanvoelen. Dat hoor je ook heel vaak.
Ja. Je hebt wel je hond laten trainen of je hond zelf getraind.
Klopt.
Hoe ging dat proces? Wanneer bedacht je van ik ga een hulphond nemen?
Ik was er eigenlijk al best wel lang mee bezig, omdat ik het ooit ergens een keer had gelezen. Maar er was toen in die tijd eigenlijk nog heel weinig over bekend.
En waar lees je dat dan?
Ik geloof dat ik dat een keer ergens voorbij heb zien komen in een tijdschrift of zo. Ik weet het niet meer. Dan spreek ik ook echt over 2016 of zo.
Oh ja.
En eigenlijk heeft dat heel lang op laag pitje gestaan, want het was ingewikkeld en niet per se meteen nodig. Maar op een gegeven moment ging het gewoon echt heel slecht met mij en hadden we eigenlijk allemaal zoiets van, het is wel een beetje de laatste hoop die we hebben. En toen zijn we dat een beetje gaan uitzoeken. Ik heb ook bij meerdere stichtingen dan een intake gehad. En uiteindelijk deze stichting gekozen.
Ja. En waar kies je dan die stichting op?
Bij mij was het echt een gevoelskwestie. En ja, werkwijze. Er is bijvoorbeeld ook een stichting en die leidt zelf de hond op. En dan krijg je een opgeleide hulphond. Maar ik wilde wel echt graag zelf mijn hond opleiden, want ik denk dat je dan wel een bepaald soort band opbouwt ook.
Ja. Ja.
En wat kan Mello allemaal voor jou betekenen?
Het is leven? Vooral heel veel signaleren. Dus bijvoorbeeld, als ik een herbeleving ga krijgen, dan merkt hij dat, dan laat hij dat aan mij weten. Als mijn bloedsuiker te laag is, dan geeft hij dat aan mij aan en dan gaat hij net zo lang aan mijn hoofd zeuren totdat ik iets ga eten. Maar hij weet ook wanneer ik moet eten. Hij weet precies mijn eettijden uit zijn hoofd. En ja, soms komt hij ook met nieuwe signaleringen dat ik denk, nou, ik weet niet hoe je dit überhaupt kan, maar goed. Ja, echt van alles.
Hij leest jou helemaal.
Ja, hij kijkt echt dwars door je ziel heen. Ja.
Heel confronterend lijkt me.
Het is heel confronterend. Ja, ik vond het ook niet altijd even leuk.
Ik kan me voorstellen dat je dan ook wel meer over jezelf leert.
Ja, veel meer.
Ja.
Ja.
Ja. En je leert beter voor jezelf zorgen misschien ook.
Ja, ook. Want hij dwingt je daar een beetje toe.
Ja. Ja. En Amber Brandsen, die zei over haar kat, van het moment dat ik dat de kat eet, eet ik ook. En zo is zij uit haar eetstoornis gekomen.
Ja.
En is dat iets wat je ook herkent?
Nee, dat herken ik niet echt.
Nee. Oké. Als je nu zit te luisteren en denkt naar zo'n psychosociale hulphond, want daar hebben we het over. Dat zou ik ook wel willen. Wordt niet vergoed bij zorgverzekeringen.
Klopt.
Ik heb daar best wel wat over gelezen gisteren. Ik dacht, er zou toch een reden zijn waarom dat niet vergoed wordt. Maar alle onderzoeken, recente onderzoeken, zijn gewoon hartstikke lovend en positief over het gebruik van hulphonden bij in dit soort gevallen. Het is ook getest bij soldaten of mariniers met PTSS. Allemaal positieve resultaten. Maar alleen signaalhonden heet het volgens mij.
Klopt.
Voor blinden en slechthorenden worden vergoed, maar psychosociale nog niet.
Nee, klopt.
Ja.
De term psychosociaal is trouwens niet de hele term voor deze soort hulphonden.
Okay.
Dan zit je meer bij psychiatrische assistentiehond als overkoepelende term. Psychosociaal is echt een bepaald type weer binnen psychiatrische hulphonden. wat eigenlijk vooral door één stichting wordt gebruikt, dat woord.
Oké. Okay. En wat is dan psychiatrische...
Ja, dat is de overkoepelende term van wat een hulphond voor psychische problemen, hoe het heet.
Oké, okay, dus in de aflevering moet het ook heten hoe zei je het net?
Psychiatrische hulphonden.
Ja, oké. Okay. Ja, hoe lang duurt zo'n training eigenlijk?
Ja, dat verschilt echt heel erg per persoon. Wij hebben er dan 1,5 jaar over gedaan, maar dat is eigenlijk echt heel kort. Er zijn ook best wel een aantal teams binnen onze stichting die er 3 jaar over doen. Maar het zou ook best kunnen dat als er gewoon heel veel in je leven gebeurt tijdens zo'n traject, ja, dan kan je niet altijd volledig focussen op het traject. Dus het verschilt gewoon per situatie, per persoon, maar ook hoeveel affiniteit je natuurlijk met honden hebt. En ja.
En hoe ziet zo'n training eruit?
Ook dat wisselt eigenlijk heel erg. In het begin, je hebt zeg maar bij ons de basisfase en daarna de certificeringsfase. Je moet eerst je basiscertificaten behalen. En die eerste periode is vooral echt het gedrag een beetje, zeg maar. Dus gedragen in winkels en... Ja, in de stad, in openbare ruimtes, dat soort dingen. En pas in de certificeringsfase ga je echt ook certificeringstaken aanleren. Dus ook echt persoonlijke dingen waar je zelf dan ondersteuning van wil.
Zoals? Hoe helpt Meadow jou dan met zulke taken?
Ja, we hebben bijvoorbeeld getraind op mijn bloedsuiker signaleren. Maar ook dat die... mij uit herbelevingen kan halen en dat soort dingen.
En dan gaat die op je liggen of wat?
Ja.
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 Depression heet dat, therapie toch?
Ja.
Hoe heet dat?
Ja, DPT.
Ja. Ja. Maar ook gewoon op straat of...
Ja. Overal.
En hoe is dat als dat gebeurt?
Op straat bedoel
je? Ja, in de publieke, op een publieke ruimte.
Meestal krijg ik eigenlijk wel heel veel begrip ervoor. En mensen komen ook vaak wel je vragen of het goed gaat of niet. Of iets in die richting. Dus ik heb er eigenlijk alleen maar positiefs over te zeggen.
Wat fijn.
Ja.
Krijg je ook wel eens te maken met negatieve reacties op straat als je met Mello, met zijn tuigje van hulphonden, zeg maar, over straat loopt?
Nu eigenlijk echt helemaal niet meer. Toen hij nog wel in... opleiding was wel af en toe, maar dat was dan ook meer in de tijd dat hij nog in de puberteit zat, dat hij gewoon ook nog niet echt in het gareel was. Dus ja, dan kreeg ik wel af en toe een opmerking van, nou, het is wel echt een neppe hulphond, hij gedraagt zich helemaal niet.
Oh, dus ja. Ik heb te wachten.
Ja, echt hè? Maar nou ja, Mello gedraagt zich nu gewoon altijd, dus nu krijg ik eigenlijk alleen maar positieve reacties.
Ja. Ja, wij kregen een soort handleiding voor Mello gisteravond op de app. Dat we hem niet moesten aaien, omdat hij nogal agressief kon zijn. Of agressief.
Nee, inkennig.
Ja, precies.
Dat mooi, ziet heel mooi anders.
Dat ziet heel anders.
Ja. Ja. Sorry.
Nee, maar niet uit.
Ja, ja. En, maar dat is eigenlijk wel heel mooi, toch? Dat hij alleen op jou geënt is.
Ja, ik vind dat heel fijn.
Ja.
Ja.
Ja. Maar daar wordt... daardoor wordt hij ook niet op straat geaaid of zo? Of,
Nee, want hij gaat zelf gewoon weg. Hij loopt zelf gewoon weg.
Ja. Yeah.
Ja, dat is heel chill. Hoef ik er niks van te zeggen.
Wel slim, ja.
Ja.
Heel fijn. Ja, wat ik trouwens net nog wilde zeggen. Zo'n hulphond, de aanschaf zelf van de hulphond, dat valt wel mee qua kosten. De kosten zitten hem echt in de training, toch?
Ja.
Heb je enig idee wat Mello jou gekost heeft?
Ongeveer 10.000 euro.
Oké. Okay. Ik kwam online tegen dat het tussen de 10.000 en 25.000 ongeveer varieert.
Klopt.
En het kan worden vergoed vanuit de, als mijn laptop meewerkt.
WMO.
WMO. En dat andere, dat is nog iets.
PGW.
Ja, dat is hetzelfde een beetje.
Ja.
Wet maatschappelijk.
Ondersteuning.
Ja. En persoonsgebonden budget. Ja. Van de gemeente. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak, geloof ik.
Klopt.
En zorgverzekeringen vergoeden het dus niet. En in alle andere gevallen is het vooral crowdfunding, waardoor het betaald wordt.
Ja.
Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe heb jij dat gedaan?
Ik heb het voor de helft vergoed gekregen vanuit de gemeente en de andere helft ook met crowdfunding.
Oh ja, hoe werkt zo'n aanvraag voor bij de gemeente?
Ja, je moet gewoon allemaal brieven insturen en dan duurt het 500 miljard jaar voordat je een reactie terugkrijgt. En dan moet je op gesprek komen en waarschijnlijk moet je dan nog een keer in een soort van bezwaar maken omdat ze je afkeuren. Het is een heel gedoe. Ja.
Ja. Maar en de rest met crowdfunding?
Ja.
En hoe werkte dat? Hoe ging dat?
Ja, je hebt van gewoon sites, crowdfunding sites. En daar had ik dan een crowdfunding op gestart. En ik had het gedeeld op social media en gevraagd of mensen dat voor mij wilden delen.
En dat wilden ze wel.
Ja.
Ja, we zijn nu toe aan de editorial. En in onze editorial, deze keer, jouw bedrijfje, Claire.
Ja, leuk.
Wat verkoop je ook alweer sinds kort?
Ik verkoop papieren planten en al een tijdje persoonlijke portretten.
Ja, die papieren planten, ik kan me heel goed voorstellen dat er luisteraars zijn die denken, nou, planten van papier, maar wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, het zijn eigenlijk gewoon planten van papier. Ik teken ze digitaal, print ze uit en dan knutsel ik eigenlijk daar planten van.
Ja.
En ja, ik vind ze eigenlijk niet van echt te onderscheiden eigenlijk.
Nee, en ik ook niet. En ja, Claire is natuurlijk heel erg bevooroordeeld, want die maakt ze zelf. Maar ik vind het ook. Dus dan is het
jij
wel
bent echt ook bevooroordeeld.
Nee. Dus mensen moeten op basis hiervan naar je site gaan. Dus wij moeten gewoon. Nee, oké. Okay. Ja, ze zijn dus niet van echt te onderscheiden. Wil je dat zelf met je eigen ogen aanschouwen, dan kun je naar je website gaan.
Ja, dat is www.kleertje.nl.
En voor stores en de luisteraars hebben we natuurlijk een extraatje geregeld. Zo moeilijk zijn we niet.
Nee. Met kortingscode stoorzender krijg je 10% korting op alle plantjes in mijn shop.
Ja, dus gebruik die bij het afrekenen. En dan nu weer verder met de aflevering. Wat heeft Mello allemaal los van wat je net opnoemde? Het signaleren van bloedsuiker, van de herbelevingen. Wat heeft hij jou gebracht?
Dat ik weer wil leven.
Maar dat is echt een hele grote.
Dat is echt een hele grote.
Ik kan niet op het woord komen, maar dat is nogal wat. Hoe,
ja.
hoe kan één hond dat teweeg brengen?
Ja, het is natuurlijk niet één hond geweest. Het is ook wel mijn eigen wilskracht geweest. Want ik wilde er gewoon heel graag wat van maken met Mello. Maar het is vooral, denk ik, dat Mello mij zoveel inzichten in mezelf heeft gegeven. Die ik echt nog nooit had gezien. Die ook niemand om mij heen nog had gezien. Maar doordat ik daarmee aan de slag kon, zeg maar, is het allemaal gewoon zoveel draaglijker geworden. En gewoon veel hoopvoller.
Mooi.
Ja.
Kun je zo'n inzicht delen?
Ja, bijvoorbeeld dat ik autisme heb. Dat okay. hadden we echt nog nooit aan gedacht. Maar Mello die ging op heel veel symptomen die dus bij autisme voorkomen, ging die signaleren. En toen zijn we dat gaan onderzoeken.
Overprikkelingssymptomen.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Oké. Okay. En dat kwam je direct, hè, dat je autistisch was? Of moest je daarvoor nog een andere diagnose krijgen? Of hoe is dat gegaan?
Ik heb wel eerst een onderzoek gehad. Toen kwam het er een beetje vaag uit. Maar toen hebben ze me uiteindelijk niet gesteld. Ik snap nog steeds niet helemaal waarom. Maar goed. En toen heb ik een second opinion aangevraagd. En daar kwam het wel uit.
Oké. En nog een reden waarom we hier zitten. En waar we het ook over wilden hebben vandaag. Conversiestoornis.
Ja.
En dat linkt ook wel een beetje aan het autisme verhaal waar je net over begon.
Het linkt aan alles.
Ja.
Ja.
Maar vertel, wat betekent dit voor jou?
Het is eigenlijk gewoon letterlijk, als mijn spanning heel hoog zit, dan schakelt mijn hoofd gewoon heel mijn lichaam uit. Het is een soort van beschermingsmechanisme, zodat ik niet in een extreme paniekaanval schiet en bijvoorbeeld de controle kwijtraak.
Maar dat is het allerergste, controle kwijtraken.
Ja, want dan kan ik dingen doen die niet zo, die niet veilig zijn.
Dus nu heeft jouw lichaam een mechanisme ingebouwd waardoor dat niet gebeurt.
Ja.
Maar dat mechanisme is ook niet zo fijn.
Nee, maar het is wel een stuk fijner dan het alternatief.
Ja, dus eigenlijk kun je er wel mee leven hoe je het nu vertelt.
Inmiddels wel. Inmiddels heb ik er wel een weg in gevonden.
Ja, want wat gebeurt er als je zegt, als jouw lichaam naar zo'n mechanisme zoekt?
Ja, het lijkt gewoon alsof ik flauw val, alleen ik blijf dan gewoon een tijd soort van bewusteloos in zo'n soort staat, lijkt het. Ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar weg.
Hoe voel je dat ook aan van tevoren of komt het echt helemaal vanuit het niks?
Ja, heel soms voel ik het aan. Mello voelt het altijd aan, die signaleert er altijd op. En ik kan het ook wel een soort van uitstellen. Maar als ik weet dat het gaat komen, dan komt het ook. Het is niet dat ik het kan voorkomen.
Nou ja, en dat valt ook niet te leren of weet ik veel, zoiets.
Ik heb geen idee.
Wel lastig lijkt me, dat je weet dat het wel weer komt. Maar
ja.
Maar als je dan aanvoelt van, er gaat iets komen, kun je dan niet gewoon snel naar huis gaan of snel naar een veilige plek gaan om het nog...
Ja, dat probeer ik inderdaad altijd.
Ja.
Ja.
En gunt jouw lichaam je ook die tijd? Of is het al dat je dan onderweg, dat het dan alsnog gebeurt?
Meestal gaat het goed. Maar er zijn momenten dat het niet mogelijk is. Ook gewoon bijvoorbeeld als ik in een compleet andere stad ben. Ja.
Ja. Want je valt dan gewoon flauw eigenlijk.
Ja, ja, basically.
En stel dat de spanning... Hoe is het nu met de spanning eigenlijk?
Wel prima.
Ja. Dat vroeg ik me nog af. Ik hoop niet dat... Dat dacht ik van tevoren. Ik hoop niet dat het opnemen van de podcast dat bij jou veroorzaakt.
Nee. En het is ook een heel ander soort spanning dan waardoor ik echt uitschakel.
Want wat is de spanning waardoor je uitschakelt?
Een soort van overload of zo. Dan ben ik zo overweldigd door mijn eigen gevoel en mijn eigen gedachten en alles om me heen. En alles is gewoon veel te veel. En dat is het vooral.
Hoe kunnen omstanders jou helpen, stel dat dit gebeurt?
Ja, stel dat het wel was geweest dat de spanning nu zo hoog op... Dat je hier lag zo voor je keukentje op de grond. Wat zouden we dan moeten doen?
Ja, eigenlijk kan je vrij weinig doen.
Gewoon weggaan en...
nou, dat is niet zo verstandig, want ik kan ook sowieso best wel in de war weer bijkomen. Maar... Ja, de eerste is altijd om te kijken of ik veilig lig. Of ik niet met mijn hoofd raar lig of mijn bril niet kapot gaat. Maakt niet uit. In een veilige houding in ieder geval voor mezelf en voor eigendommen. En verder kan je niet zoveel
doen. Dus wachten tot je erbij komt.
Eigenlijk wel.
Want je komt wel vanzelf bij.
Ja. Ja, en wat wel kan helpen is als iemand me bijvoorbeeld mijn hand vasthoudt of een hele koude ijsbek in mijn hand, omdat ik fysieke prikkels vaak eerder voel dan de rest van alle prikkels om me heen, waardoor ik
dus
daarop kan
gaan
focussen.
Praten dat, of schreeuwen, dat werkt niet.
Nee, dat werkt niet. Nee,
ja, je lacht erom, maar ik kan me voorstellen dat wel ooit een keer gebeurd
ja,
is.
Ja, klopt, daarom moet ik ook lachen.
Ja.
Ja. Ja.
Want hoe lang ben je dan weg eigenlijk?
Dat kan ook echt heel erg verschillen, want het kan echt 2 minuten zijn, maar ik heb ook wel eens 1,5 uur.
Jeetje. En dan wordt nog wel even je ademhaling gecheckt.
Ja, ja. Ja.
Heftig.
Echt heel bizar.
Ja, best wel.
Want dit is dan vaker gebeurd, denk ik, ook voordat je wist wat het was.
Ja.
Hoe was dat? Hoe was die periode?
Die was echt heel heftig, want het gebeurde toen ook echt wel 10 keer per dag of zo.
Zo.
Ja, het was ook echt wel intens. Ik kon ook nergens meer in mijn eentje naartoe, want het zou sowieso gebeuren. Dus ik was ook heel erg afhankelijk van iedereen om me heen. Ja.
Kan je nog het eerste moment herinneren dat dit gebeurde, zeg maar? Was er echt een beginpunt? Of is het er zo langzaam een beetje...
Ja,
ingeslopen.
Het is er een beetje ingeslopen, maar het is wel Ik zat toen in opname toen het begon. En op een gegeven moment kreeg ik steeds terug van de begeleiding van... ja, je bent steeds zo ver weg, niet te bereiken. Maar toen viel ik nog niet helemaal weg. Toen was ik nog niet helemaal uit, zeg maar. Ik was gewoon onbereikbaar. En dat is eigenlijk steeds
vliegtuigstand
verder. Ja.
Ja.
Ja. Inderdaad. Ja.
Ga verder.
Ja, die is steeds verder gegaan totdat ik mijn telefoon uitzet, ja. Zeg maar.
Oké. Maar dan ben je weer thuis na zo'n opname en dan gebeurt het bij je ouders.
Ja.
Die zouden ook wel heel erg geschrokken zijn.
Ja, die hadden het natuurlijk al in de opname zelf. Die zijn ook regelmatig op bezoek geweest en zo. En die hebben dat ook allemaal wel eerder gezien. Maar dat zal in het begin vast best intens zijn geweest, ja.
Ja. Want ja, ik kan me ook gewoon niet voorstellen dat je dat dus weet van... oh, dit gaat gebeuren, maar dat je geen idee hebt waar het door komt, wat het is, hoe het te voorkomen is.
Ja.
Ik denk ook dat je in eerste instantie het zoekt in het lichamelijke gebied van... wat is er dan mis met mijn lichaam, dat je flauw valt, zeg maar.
Ja, eigenlijk wel. Maar er was best wel wat bekend over conversie op de afdeling waar ik was. Dus dat heeft wel geholpen om het te begrijpen snel.
Ja. Conversie komt in... ja, mijn laptop is uitgevallen, dus ik kan niet meer... Ik had even de oplader in moeten doen, zijn we vergeten.
Waar wil je in het
ruimen? conversie komt in meerdere vormen, volgens mij.
Ja.
Ook in het uitvallen van... ik zit even te pieken. Ja, het komt voor bij mannen en vrouwen op alle leeftijden, vooral bij vrouwen.
Nou, dat wist ik niet. Interessant.
En ongeveer, we weten niet hoe vaak het voorkomt, alleen dat ongeveer 5% van de patiënten die worden doorverwezen naar een neuroloog een conversiestoornis heeft.
Dat is best wel veel.
Ja, voorbeelden van motorische of sensorische veranderingen zijn verlammingsverschijnselen. Dus dat is het uitvallen van armen of benen, blindheid, dystone bewegingen. Dan weet jij wat het is, Claire?
Nee.
Jij bent altijd, als ik een ingewikkelde medische term vind in de voorbereiding, ben jij degene die me altijd helpt met duiden.
Ik denk een beetje tikachtig, maar
ja. Of heel...
Ja.
Houterig of zo. Ja, ik weet het ook niet precies hoor.
Geen idee.
Ja, en er staat
gaan
er
we
nog bij. Andere somatische of psychische stoornissen geven geen betere verklaring voor de symptomen. Dan dat het een conversiestoornis moet zijn. Maar ja, dit is dus vooral ook een verhaal in jouw omgeving, Claire, met uitvallen armen of nee, wat was het?
Ja, ik heb wel vaker gehoord, gewoon armen of benen die uitvallen, blind aan één oog, doof aan één oor.
Ja.
Ook één keer gehoord dat iemand niet meer kon praten of zo, zoiets.
Mm-hmm.
Ja.
En toen heb ik nog een tijdje gedacht, want ik heb dus wel eens dat ik soort van dichtklap en niet meer kan praten. En toen dacht ik, is het dan niet ook conversie, maar...
Ja, nou ja, dat is het misschien ook wel voor een deel.
Dat zou kunnen. Maar ik zie het nu als een soort shutdown van autisme.
Ja,
ja, dat is natuurlijk ook wel bekend bij autisme.
Ja,
ja. Ja, het stond ook nog bij dat het vaker voorkomt met andere stoornissen, angststoornissen, vooral depressie en autisme, wat dan al dan niet een stoornis is. Maar wat was eigenlijk eerst de conversiestoornisdiagnose of de autisme-diagnose?
De conversiediagnose.
Ah ja, en toen kon je dat makkelijk linken aan, dan zal het wel komen door autisme.
Ja, het komt echt niet alleen door autisme. Het heeft ook wel heel veel te maken met mijn trauma's. Het alles speelt samen. Ja. Dat is het gewoon.
Ja.
Het is niet aan één ding te linken, denk ik.
Nee. En je kan dus nu wel weer alleen op pad met dank aan je hulphond dan?
Ja, precies.
Ja.
Ja, als ik Mello niet had gehad, dan denk ik dat ik nog steeds niet alleen over straat durfde.
Nee. Hoe was het om de eerste keer met Mello over straat te gaan?
Dat was sowieso heel spannend, want ik was al heel lang niet meer alleen buiten geweest.
Ja.
Ja. Het is ook al heel lang geleden. Ik weet het gewoon niet zo goed meer.
Nee.
Heel eng. Ja, dat vooral.
Dat train je dan denk ik met korte stukjes. Eerst 5 minuten en 10 minuten.
Ja, sowieso. Hij was echt. Hij kwam als pup bij mij van 8 weken. Dus hij mocht ook bijna niet lopen. Dus.
En jij mocht ook bijna niet lopen?
Nee.
Oké. Is er een luisteraarsvraag, Claire?
Ja, even kijken hoor.
We hebben luisteraarsvragen gesteld via Instagram. Instagram.com/stoorzijndepodcast.
Ja, heel veel hebben we eigenlijk al een beetje indirect gevraagd. Nou, dit is een hele algemene vraag van Lieke. Wat zijn de grootste misvattingen waar je mee te maken hebt? Over bijvoorbeeld hulphonden, autisme, conversie, alles.
Ja. Alles,
Eetstoornissen.
Ja, eetstoornissen is een makkelijker dat je heel mager moet zijn om een eetstoornis te kunnen hebben.
Ja.
Dat is de grootste, denk ik.
Maar en, ja, heb je daar last van?
Nee.
Nee.
En ja, dat je nooit eet als je een eetstoornis hebt, dat klopt natuurlijk ook niet.
Nee.
En dat je hersteld bent als je op gezond gewicht zit. Was het maar zo simpel.
Inderdaad.
Hoe deel je met mensen die hulphond blijven afleiden in winkels? Megan had dat ingestuurd, die had er heel veel last van. Heb jij niet zoveel last van, toch?
Nou, ja wel. Maar Mello negeert dat gewoon compleet. Oh. Die is echt heel sassy als hij aan het werk is. Dus dat vind ik echt heerlijk. En anders dan zeg ik er gewoon wat van.
Oh, dat kan je wel doen, dat doe je wel.
Ja, meestal wel heel bot, want ik vind dat doodeng. En ik sla ook echt heel erg dicht op dat moment. Dus meestal is het gewoon niet doen. En dat is het.
Maar het is wel heel effectief.
Ik vind dat ze dat dan ook verdienen, want het staat levensgroot op zijn tuig. En ik vind het gewoon echt een beetje asociaal als je hem dan alsnog gaat afleiden.
Ja.
Ja.
Dus dan verdien je ook geen nettere bewoording.
Ja.
Maar dat moet je wel trainen ook, het afkatten van mensen.
Ja, je moet daar wel in groeien.
Ja.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat je daar nu last van hebt, dat dat wel iets is waar je overheen moet.
Ja, en ik vind het nog steeds heel lastig.
Ja. Ja.
Wordt het wel makkelijker?
Nee. Nee, ik zelf niet. Maar wel, het is wel vaak als er iemand bij mij is die, als we op stap zijn en iemand gaat Mello afleiden, dat als die ander er dan wat van zegt, dan kan ik wel bijspringen, zeg maar. Dat lukt me beter. Maar als ik het echt helemaal zelf moet doen, ik ben dan ook een soort van een beetje overwhelmed of zo.
Ja.
In één keer. Omdat ik niet verwacht dat mensen zoiets doen.
Het is eigenlijk jammer dat hulphonden er zo schattig uitzien. Als je er nou gewoon heel angstaanjagend uitzag.
Nou, ik heb
dat probleem ook niet gehad.
Ik heb ook oprecht echt als mensen dan door blijven gaan. Ja, waarom mag dat die nou niet? En als ze blijven zeiken dat ze hem willen aaien, dan zeg ik gewoon dat die bijt.
Oh ja.
Ja, dan gaan ze tenminste weg.
Dat is gewoon, wel slim.
Ja.
Geef gewoon het commando.
Ja.
Kijk of die bijt. Ja. Heb je nog iets? Zit er nog iets in het draaiboek?
Even kijken hoor.
Nou ja, ik ben eigenlijk wel. Hoe leer je hond die vaardigheden aan?
Ja, dat.
Want je zegt, dat vond ik wel interessant aan je verhaal. Je had zelf niet door dat je daar last van had van bepaalde dingen. Maar dan zou je zeggen, dan kun je het er ook niet op trainen.
Ja, nou, dat dacht ik zelf ook. Dat denk ik nog steeds af en toe wel eens. Maar ik weet niet, die hond die kijkt dus echt dwars door mijn ziel heen. Die merkt alles. Ook echt soms dingen dat ik denk, ik weet niet hoe je hier opeens bij komt. We hebben het hier überhaupt nog nooit over gehad in een training. En in één keer doe jij dit. Maar goed, ja, ik weet niet. Ik noem hem ook altijd Einstein.
Want hij heeft wel altijd gelijk.
Hij heeft bijna altijd gelijk, ja. Nou ja, bijna altijd.
Dan zou het eigenlijk een vrouw moeten zijn, maar.
Hij heeft geen ballen meer, dus het is een halve vrouw.
Is Mello eigenlijk altijd aan het signaleren? Of heeft hij ook, zeg maar, vrij tijden of zo?
Nou, als hij zijn tuig niet aan heeft, dan noem ik hem altijd gewoon vrij. En als we gaan wandelen buiten, is hij ook gewoon vrij. Maar als het nodig is, dan zal hij wel altijd signaleren, ja.
Oh ja.
Dus hij staat wel een soort van altijd aan.
Standby.
Ja, maar als het gewoon oké gaat, dan gaat hij, zoals nu, gaat hij ook gewoon liggen.
Ja.
Ja. Maar stel, jouw bloedsuiker zou nu heel erg laag worden, dan...
Dan komt hij wel.
Komt hij wel, ja.
Maar ruikt hij dat dan of zo? Waar merk
ja,
je dat
aan? Kan je ruiken, blijkbaar, bloedsuiker. Dat okay. Ruikt naar kamillethee. Wij hebben dat met kamillethee getraind.
Echt? Ja. Dat is grappig. Maar als jij kan dan dus ook geen kamillethee nu drinken, want dan signaleert hij ook, of dat niet?
Dat zou best kunnen. Dat heb ik nog niet geprobeerd.
Maar wacht, dat moet je even uitleggen. Hoe werkt dat? Hoe train je dat dan?
Ja, je moet het laten detecteren. Ze moeten daarop gaan, ja, de detectie gaan doen. Dus je hebt dan bijvoorbeeld 3 bakken. En in 1 van die bakken zit die kamillethee.
Ja.
En in het begin doe je er snoepjes bij. En ja. Dan moet die gaan signaleren op welke, in welke bak de snoepjes zitten in de eerste instantie. Maar op een gegeven moment gaat hij dat linken aan de kamillegeur. Mm-hmm. Doe je er steeds minder snoepjes in, tot er uiteindelijk geen snoepjes meer in zitten. En dan kiest hij steeds de bak waar de kamillethee in zit.
Okay.
En toen merkte ik dus dat hij dat inderdaad ook ging doen met mijn suiker. En in het begin ging dan natuurlijk ook eerst mijn suiker ook prikken om te kijken of dat klopte.
Ja.
Maar het klopt altijd, dus dat doe ik nu niet eens meer.
Wat grappig.
Ja, ik vond het ook echt heel leuk.
Andere dingen uit de trainingssessies die je leuk vindt om nog even te delen?
Ik had thuis bij mijn ouders best wel af en toe last van eetbuien. En dat was altijd uit 1 bepaalde kast. Toen hebben we dus op een gegeven moment getraind dat als ik voor die kast zat, dat hij naast mij kwam zitten. En als ik dan iets wilde pakken, dan ging hij gewoon heel de tijd mijn hand wegslaan.
Dat is handig, dat moeten wij ook even doen.
Ja, dat werkte wel. Ja. Word je er echt wel bewust van of zo.
Ja.
Ja.
Wat grappig. Ja. Dit zijn echt allemaal dingen, als ik denk aan een hulpmond, dan denk ik niet aan dit soort dingen of zo.
Nee.
Maar het gaat dus echt best wel ver wat een hond eigenlijk voor je kan doen.
Ja.
Ja, ja, het is... Ik wil deze podcast nog wel even gebruiken als er, weet ik veel, iemand luistert bij een verzekeringsmaatschappij. Om gewoon een oproepje te doen om eens te kijken naar de onderzoeken, want die zijn er gewoon. De onderzoeken die ik heb gevonden zijn van 2020 ook, dus helemaal niet zo oud nog. Ik kan me voorstellen dat je die niet gelezen hebt, maar... Ja, het lijkt mij dat er genoeg basis is om eens te gaan kijken of het vergoed kan gaan worden. Want het gaat echt om heel veel geld, 10.000 tot 25.000 euro. En je kan op basis van deze aflevering denk ik goed concluderen hoeveel het iemand kan brengen.
Ja.
Een hulphond. Het kan gewoon een verschil maken tussen leven en dood, mag ik het zo zwart-wit zeggen?
Ja, zeker. En ja, wat ik zelf dan ook altijd zo verschrikkelijk krom vind. Met een hulphond kan je zoveel opnames voorkomen. En opnames zijn nog veel duurder dan die hulphondtraining. Dus in principe, ja, ze graven hun eigen graf.
Ja.
Ja, ze kunnen straks 10.000 euro uitgeven omdat jij weer naar langdurige behandelopname gaat. Of ze geven 10.000 euro uit aan een hulphond voor de rest van de tijd. En dan kan diegene voor altijd ambulant verder, wat veel minder geld kost. Mm-hmm. Ik snap hem niet, maar goed.
Nee.
Ja.
Nou ja, dat. Ik denk dat het een mooie punt is, toch?
Ja. Wacht, ik heb nog 1 vraag. Mello, kan die voor altijd voor je blijven werken, zeg maar, als hulphond? Of?
Dat is een goede vraag.
Gaat hij met pensioen?
Ja, ze gaan op een gegeven moment met pensioen. Ze moeten elk jaar, zeg maar, een hercertificering doen om te kijken of hij alle taken nog kan. En op een gegeven moment zal hij die niet meer halen, bijvoorbeeld. Okay. Of hij is gewoon te oud en ik besluit van het is tijd dat hij met pensioen gaat. En dan wordt hij gewoon mijn huishond.
Ah ja.
Ja. En dan mag
hoe lang duurt
dan
dat dan
met blijven pensioen? Ja, het is volgens mij ongeveer tussen de 8 en 10 jaar. Maar dat verschilt ook wel per ras natuurlijk, omdat ze ook niet allemaal even oud worden.
Uh-huh.
Ja.
Ja. Nou, we hopen dat het binnen die tijd dan gewoon goed met je gaat.
En ja, precies.
Dat je zonder hem kan.
En anders komt er Mello 2.0.
Ja.
Ja.
Oh, ja, ga je elke hulphond gewoon Mello noemen ook?
Nee.
Oh.
Nee.
Heb ze er wel bij zitten doen?
Nee, er is maar 1 Mello.
Oké, okay, kan ik ter afleiding nog 1 keer blaffen? Of is dat flauw om niet te helpen?
Mello! Dus woef! Dus woef! Dus woef! Oh, je moet even hierin komen, blijkbaar.
Ja, in de microfoon praten, woef. Mello.
Woef! Goed zo!
Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat we hier mochten komen.
Ja, hartstikke leuk.
Dankjewel voor het luisteren.
Wil je onze podcast steunen en regelmatig extra content ontvangen? Word dan vriend van de show via vriendvandeshow.nl/stoorzender.
Vergeet vooral niet je spreuken of quotes op te sturen. Dit kan via mail stoorzenderpodcast@gmail.com of naar @stoorzenderpodcast op Instagram.
De muziek in deze podcast is van Oliver Alexander, redactie Brecht Makko, Tessa van Rooyen, Lieske Brinkhuis en Leila Hulsebos. Abonneer op onze nieuwsbrief via stoorzenderpodcast.nl.
Over 2 weken weer een nieuwe stoorzender. Tot dan! Horizon, keep being.